Goedemorgen mensen, het is lang geleden. Het is niet dat ik niet uitgenodigd ben geweest, maar ik heb een tijd lang en nog altijd het voornemen genomen om meer in kleinere gemeentes te gaan spreken, omdat daar steeds mensen tekort zijn. En jullie hebben de luxe om bekwame mensen te hebben in jullie midden die de prediking kunnen brengen. Het is altijd een risico om mij uit te nodigen, vooral op een dag als deze, waar dat het uur verandert. Want een paar jaar geleden moest ik toen in Halle spreken. En ik wist het niet dat het uur veranderde. En ik zat in mijn auto te wachten, want ik was zogezegd te vroeg ter plaatse. Maar ik zag niemand komen, ik zag niemand bewegen. Ik zeg, dat is vreemd, dus ik ga toch maar eens kijken. En ik stap die kerk binnen en die zat dus vol. Juist op het moment dat de preek zou moeten beginnen. Dus die oudsten hebben daar met een ei gezeten, niet wetend wie de prediking ging overnemen. En dan hebben ze mij jarenlang niet meer gevraagd, toevallig. Het is altijd een risico om mij te nodigen. En ik had iets voorbereid, maar ik heb zin om over Jezus te spreken. Dus ik leg mijn preek opzij en de uitdaging als je over Jezus gaat spreken is dat je hem altijd tekort doet. Preken is altijd strijd, omdat je wat je ook gaat vertellen, als je het over God gaat hebben, ga je God altijd tekort doen. Want we kunnen hem niet bevatten, we kunnen hem niet begrijpen, we kunnen nooit zo goed doorgeven aan de mensen hoe prachtig dat hij is. En ik ben zo blij dat ik hier ben vandaag. Echt waar. Ik heb jullie gemist. En toen wou ik me een paar... Ik weet niet hoe dat we in contact kwamen. Dan zei ik, ik zou graag eens hier spreken. En tot mijn verbazing had hij opeens tijd voor mij. Dat is mooi, hè? Ja. Laten we bij Filippenzen beginnen. Ik wil jullie meenemen Filippenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 5, en dan gaan we twee kleine of drie kleine stukjes in Hebreeën lezen. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Ik heb ooit eens dat stuk hier voorgelezen in het kader van een andere preek, maar laten we daarmee beginnen. Ik ga de draad terug opnemen waar we hem een paar jaar geleden hebben losgelaten toen. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Laten we naar Hebreeën gaan. Hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook de Heer Jezus op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hen die de macht van de dood hem die de macht van de dood had, de duivel zou ontronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmachtige en getrouwe hoge priester zou zijn voor God om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. En springen we even naar hoofdstuk 3, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen en op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Ik zal het daarbij laten qua schriftlezing. We hebben in Filippenzen net gezien dat Jezus het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich ontledigd heeft en een mens is geworden zoals wij. Jezus heeft zijn comfortzone verlaten om naar de mensheid te komen. Jezus was van eeuwigheid God, bij God, in de drie ene God, in die volmaaktheid, die volmaakte eenheid tussen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Die volmaakte liefde onder de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die volmaakte omgeving waar geen pijn en lijden en strijd of ziekte of dood is. De absolute zaligheid waar God zich in bevindt. Dat comfort heeft Jezus verlaten om mens te worden, omdat hij het lijden van de mensheid zag. Hij had zich verheugd in zijn schepping. Hij had de hemel en de aarde geschapen met het doel om een mens tot leven te brengen. Een mens die naar zijn beeld als zijn gelijkenis zou zijn. Opdat hij de liefde die er is tussen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest in eeuwigheid met de mens zou kunnen delen. Hij wou iemand in het leven roepen die deel zou gaan uitmaken van die drie eenheid van God. Zoals hij dat bidt in het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Dat zij zijn waar wij zijn. Dat was het verlangen van God. En toen de mens afdwaalde en zijn eigen weg ging en steeds dieper in de problemen kwam, deed het verdriet aan God. En hij wou daar iets aan doen. Hij zag de ellende van de mens. En hij wil dit herstellen. Hij wil de mens terugbrengen in die positie waartoe God de mens bedoeld had. En er was geen andere weg voor hem dan naar deze wereld te komen. Hij had dat verlangen. Daar waar dat wij God zijn kwijtgeraakt, is God vanaf het begin altijd op zoek geweest naar de mens. Om terug dat contact met de mens te leggen. Die verbroken relatie herop te bouwen. En God heeft op vele manieren door vele profeten tot de mens gesproken. Telkens weer in dat doel om de mens terug te brengen. De weg terug te geven. Maar de mens is er nooit in geslaagd die weg terug te brengen. En uiteindelijk komt Jezus naar deze wereld. En ik denk dat het voor ons een absoluut moeilijk te begrijpen zaak is dat God dit absolute comfort verlaat om mens te worden. Van tijd zou ik het eens vergelijken met een prins die opgroeit in een prachtig paleis van alle comfort voorzien. Met lakeien en een prachtige omgeving en alles altijd proper en netjes en het beste eten en altijd verse kleren op het bed 's morgens. En die dan opeens gedropt wordt op de vuilnisbelten van Calcutta. En daar moet overleven door te eten wat anderen hebben weggegooid. Je hebt mensen die zo moeten leven. Stel u voor wat het voor die prins vanuit zijn paleis is als hij daar gedropt wordt en daar in die omstandigheden moet leven. Hoe lang houdt hij het vol? Maar wij beseffen niet dat dat de weg is die God gegaan is om ons redding te brengen. Toen Jezus naar deze wereld kwam, komt hij te midden van alles wat onvolmaakt is, kwaad is, slecht is, verdriet is, moeite is. Pijn, lijden. Hij die de hele schepping heeft geschapen. Hij die van eeuwigheid is. Hij die oneindig is. Alwetend is. Alle macht heeft. Komt naar deze wereld. Hij plaatst zich onder de eigen natuurwetten die hij geschapen heeft. Hij maakt zichzelf vergankelijk. Nietig. Klein. Kwetsbaar. Hij komt geboren als kind, hoe kwetsbaar kan een God zich opstellen? Dat hij geboren wordt als kind. Hij wil helemaal zich vereenzelvigen met de mens, één worden met de mens. Hij gaat de hele levenscyclus door van een mens vanaf de geboorte, vanuit de moederschoot, als embryo naar deze wereld gekomen. En hij gaat die hele weg als mens. En wij hebben weinig aandacht voor die jaren voor zijn bediening. Maar hij groeit op als kind in Nazareth, in een klein stadje. Niemand weet dat hij de zoon van God is. Zelfs zijn familie kan het niet bevatten. Hij groeit op met 3 broers, 2 zussen. Op een zeker moment moet zijn... Men gaat ervan uit dat Jozef op een zeker moment gestorven is, want hij is niet meer in beeld. Dan heeft Jezus als eerstgeborene de taak op zich moeten nemen om te voorzien in het bestaan van een gezin, kostwinner te zijn voor zijn moeder, voor zijn broers, voor zijn zussen. Hij leeft in die stad Nazareth, hij ziet daar alles wat daar gaande is, hoe de mensen met elkaar omgaan, meer nog. Jezus heeft de faculteit, heeft de macht om de gedachten van de mensen te kennen. Jezus kent ons volkomen, hij is de Zoon van God, Psalm 139. Hij kent van verre onze gedachten, elk woord op onze mond is bij hem bekend. Hij weet hoe dat de mensen met elkaar omgaan, hoe dat ze van tijd huichelen, bedriegen, stoute dingen zeggen, stoute dingen doen, stoute dingen denken. Daarin groeit Jezus op, al die tijd. Hij zit in een thuissituatie, een gezinssituatie, niet de gemakkelijkste gezinssituatie. Hij is niet van rijke afkomst, geen rijke ouders. Een gezin dat zich door het leven moet slaan, zoals vele andere gezinnen. Alle kwerrels die er zijn tussen broers en zussen en mama en papa. Weet u, hij wil alle aspecten van het leven van ieder mens doormaken. Het deed mij iets toen ik op een dag in een boek van Wierpse las dat Jezus gewoon een kostwinner was geweest. Dat hij gewerkt had, dat hij tot zijn 30ste het leven heeft geleid dat wij leven. Met alle aspecten van dien. Want hij wou zich volkomen vereenzelvigen met de mens. Doch staat er zonder te zondigen. Hij is jong geweest, hij is kind geweest. Hij heeft pijn gekend, zoals ieder kind. Hij heeft de spanningen van in een gezin meegemaakt, de puberteit meegemaakt. Verleidingen, strijd, onrecht. Al die dingen, de aspecten van het dagelijkse leven waarin wij opgroeien. Hoe komt dat over naar een volmaakte God? Wij denken dat het voor hem misschien zou gemakkelijker geweest zijn, God zijnde. Ik denk dat het voor hem juist des te moeilijker is. Omdat hij tot op de bodem alles ziet, tot op de bodem alles kent, alles begrijpt, alles bevat. En toch moet weerstand bieden om niet in te grijpen als God, maar te ondergaan als mens. En dan is dat indrukwekkende moment waarop Jezus zijn bediening begint, klaar is. God heeft hem teken gegeven. Nu is de tijd. Ga naar de Jordaan. Laat je dopen door Johannes de Doper. En voor Johannes de Doper zal het een teken zijn. Wanneer de Heilige Geest op u komt, zal hij weten, zie, dit is de Messias. En het enige doel waarom dat Jezus naar deze wereld is gekomen, is al dit lijden, al die pijn, al deze dingen te overwinnen. Daar te overwinnen waar wij altijd gefaald hebben, waar wij altijd tekortkomen, waar al die keren dat wij in ons leven tekortschieten. Zo indrukwekkend. En dat ene doel dat hij heeft, bevrijding brengen voor de mensheid en die weg te gaan die wij niet gaan kunnen in volmaaktheid. En weet u wat Jezus allemaal teweeg heeft gebracht? Dit is onvoorstelbaar in 3 jaar tijd wat Jezus verwezenlijkt heeft. Hoe hij kinderen een plaats heeft gegeven in de maatschappij. Wij lezen die verhalen, wij staan er niet bij stil. Kinderen hebben in onze maatschappij een plaats. Als ik al die vrolijke gezichtjes met die palmtakken daar juist zag weggaan. Ik heb dat echt van de kinderliederen ook genoten. Vooral datgene waar dat met die gebaren, daar kan ik helemaal niet meer mee. Maar beseft u dat wij in onze cultuur, in onze samenleving, onze christelijke samenleving, kinderen een plaats geven dat in veel andere culturen niet hebben? Dat kinderen niet van tel zijn in andere culturen waar ze Christus niet kennen? Beseft u dat dit door Jezus is dat de kinderen die belangrijke plaats in ons midden hebben gekregen? Want in de tijd van Jezus zelf waren kinderen ook niet van tel. Kinderen werden op een vuilnisbelt gegooid. Ze pleegden geen abortus in die tijd, maar ze gooiden een kind op een mesthoop of op het veld om opgeeten te worden als het niet het juiste geslacht was of het kwam niet uit voor de ouders. En als kinderen tot Jezus wilden komen, werden ze bestraft door de belangrijke mensen. En Jezus werd boos op die belangrijke mensen. Want hij zei, laat die kinderen tot mij komen. Want voor zulke is het koninkrijk der hemelen. Plots kregen kinderen daar een plaats in het koninkrijk der hemelen. Een van de sterkste uitspraken die Jezus doet, is dat wanneer iemand een van deze kleinen tot zonde verleidt, dat het beter voor hem is dat er een steen rond zijn nek wordt gebonden en dat hij in zee wordt gebonden. Jezus is geen vriend van pedofiele mensen. Kinderen zijn belangrijk voor hem. En een gemeente waar kinderen in eer zijn, waar aandacht is voor kinderen, is een gemeente die door God gezegend wordt. En we moeten die kinderen beschermen in de samenleving, in ons gezin, in de gemeente. Ze zijn ontzettend kostbaar. Jezus gaf kinderen een plaats. Jezus gaf vrouwen een plaats. Ook vrouwen waren in die culturen tweede rangs. Je ziet het nog in die culturen. Daar waar Jezus het niet voor het zeggen heeft. De culturen waar Jezus niet is doorgedrongen. De Indische wereld, de moslimwereld. Krijgen de vrouwen niet de plaats die ze krijgen in de samenleving waar Jezus zijn stempel heeft gedrukt. Jezus was de eerste rabbi, de eerste leraar die vrouwen in zijn gevolg had, die vrouwen een plaats gaf, die vrouwen waarde gaf. Weet u, wanneer Jezus de bergrede geeft, als u de bergrede leest, gedenk dan dat Jezus nooit aan ons iets zal vragen dat hij zelf niet heeft gedaan. Hij had kritiek op de fariseeën die mensen lasten oplegden die zij zelf niet wilden dragen. Dus wanneer Jezus de bergrede aan ons doorgeeft, dan spreekt hij in eerste plaats over zichzelf. Wilt u zijn als Jezus? Leer de bergrede, dan leert u Jezus kennen. En een van die dingen die Jezus in de bergrede zegt, is als u een vrouw beziet om haar te begeren, hebt gij overspel met haar gepleegd? Zijt ge met andere woorden verkeerd bezig? Ontbreekt het u aan respect voor die vrouw? Waarom voelden vrouwen zich veilig bij Jezus? Waarom had hij die vrouwen in zijn gevolg? Omdat hij al die vrouwen in hun waarde stelde. Respect voor hen had, nooit op een verkeerde manier naar hen keek. Ook prostituees, dat zijn vrouwen die heel goed kunnen weten wanneer mannen met begeerte naar hen kijken. Maar ze voelden zich veilig bij Jezus, voelden zich aangenomen, gerespecteerd bij Jezus, omdat Jezus nooit met verkeerde motieven met hen omging. Zelfs als een vrouw overspel gepleegd was en voor hem gebracht wordt en te schande werd gezet, is het Jezus die met zoveel waardigheid met haar omging. Vrouwen kregen waardigheid bij Jezus. En wij moeten ontzettend veel respect hebben voor onze vrouwen en voor alle vrouwen. En ons niet laten meeslepen in een wereld waar er zo negatief met vrouwen wordt omgegaan. Als objecten. En sommige vrouwen spelen daarin mee. Jammer. Maar we hebben daar een verantwoordelijkheid in. Een christen is iemand die anders moet zijn dan de rest van de samenleving waarin hij zich bevindt. U zou niet opvallen als u meedoet met de rest. U valt niet op. Maar u zult wel opvallen als u niet meedoet met de rest. Er was gisteren changé in Leuven voor de jeugd van Breeze. En ze gaan door de bergreden. Ik ben daar heel blij mee. Ze gaan door de bergreden. En op een van de debatpunten waar dat in kleine groepen moest over spreken is: valt u op als christen in de samenleving? U mag uzelf de vraag stellen. Valt u op als christen? In uw straat, op uw werk, in uw omgeving, op school? Maakt u, is uw leven zo dat andere mensen zeggen, die persoon is anders? We hadden een vriendin en die werkte in een legerbasis als secretaresse. En zij heeft niet meteen gezegd dat ze christen was. Maar telkens als die mannen daar met elkaar bezig waren over allerlei onderwerpen en al die clichés naar boven kwamen, zoals iedereen constant tegenwoordig in dezelfde gedachte mindsetting zit, zij kwam altijd met een andere kijk op dingen. Altijd een verrassende kijk, een verrijkende kijk, een respectvolle kijk. Altijd een andere insteek dan die andere. En op de duur vroegen die mannen aan haar, ja maar Annie, waar haalde jij al die wijsheid vandaan? Dat begon op te vallen. En toen zei Annie, van een heel oud boek. 2000 jaar oud. Maar de auteur leeft nog. Dat intrigeerde des te meer. En toen kwam ze ermee naar buiten. Dat ze christen was. En daarna kwam het vaak dat mensen zeggen, en Annie, wat denkt jij daarover? Wat zegt u een Bijbel daarover? Wij zijn zout en licht mensen. Jezus heeft die maatstaf gemaakt. Gezet, de trend gezet. En wij als christenen worden verondersteld hem daarin te volgen. Jezus heeft de armen een plaats gegeven in de maatschappij, in hun waardigheid hersteld. De zieken, de kreupelen, de verlamden. Weet u, in die tijd werden mensen die een handicap hadden afgeschreven. Men zei dat ze een handicap hadden omdat ze gezondigd hadden. Zo keek men naar die mensen. In de moslimwereld nog steeds, mag ik het zeggen? Ze worden nog vaak verborgen, want het is een schande. Maar Jezus gaf hen een plaats in de maatschappij. Jezus is degene die naar een melaatse toe ging en die man aanraakte. Terwijl al de rest moest vluchten voor die man. En dan heb je een man als Pater Damiaan die dat werk gaat verder zetten. Ziet u de stempel die Jezus gedrukt heeft op de maatschappij, met al die mensen een plaats te geven. In onze maatschappij lijkt het ons vanzelfsprekend dat er voor die mensen gezorgd wordt. Dat kinderen een plaats hebben, dat vrouwen respect ontvangen, dat er opvoeding is, dat zijn allemaal zaken die wij van Jezus hebben meegekregen, die een oorsprong hebben gevonden bij Jezus. In 3 jaar tijd. En Jezus doorgaat alle aspecten van het leven zonder in één aspect te falen. God had dat van het begin aan de mens gegeven, duidelijk gemaakt. Dat er voor de zonde, voor de fouten die me maken, dat daar iemand voor moet sterven. Als hij het Pesach invoert in Egypte om het volk uit Egypte weg te halen en dan het Pesach invoert en zegt dat hij de verderfengel door Egypte zal sturen in die nacht, dat overal de eerstgeborene in elk huis zal sterven. En dan geeft God aan hoe de mens gered kan worden, enkel door dat lam te slachten. Precies zoals God zegt dat ze het moesten doen, op het moment dat God zegt dat ze het moeten doen, en dat ze met dat bloed moeten doen, precies wat dat God zegt dat ze ermee moeten doen. Ze moesten het niet op de deur gaan zetten, of op de dorpel, of op de gevel, nee. Op de omlijsting, precies zoals God het zegt, doen wat God zegt. Maar het feit was dat zowel voor de Israëliet als voor de Egyptenaar de verderfengel langskwam. In elk huis moest iemand sterven. Het oordeel komt over alle mensen. Dit was alleen een voorbeeld. Dat is nog niet het laatste oordeel. Maar in elk huis moest iemand sterven. Het was ofwel de eerstgeborene, ofwel de plaatsvervanger. En God toont door heel de Bijbel heen dat er een plaatsvervanger moet zijn. En er zijn twee aspecten met die plaatsvervanger. Men moet zich daarmee vereenzelvigen. En die plaatsvervanger moet onze plaats innemen. We moeten er ons mee vereenzelvigen, want in de wet stond dat als iemand gezondigd had en een offer moest gaan brengen, moest hij naar Jeruzalem gaan om dat te doen. En dan moest hij daar komen met zijn offer, niet zonder het offer. Je mag tot God niet naderen zonder het offer. En dan moest de mens zijn handen op het hoofd van het dier leggen en zijn zonde beleiden. En als het ware overdragen op dat lam. Of op dat rund. Dus er komt een vereenzelviging met. Eén worden met. Je raakt elkaar aan. En dan neemt dat dier de plaats in. Kent u het verhaal van Franciszek Gajonicek en Maximiliaan Kolbe? Er zijn een paar mensen die zeggen, ja, een Tweede Wereldoorlog. In 1941 in Auschwitz was er een gedetineerde ontsnapt. En de regel was dat als een gedetineerde ontsnapte, 10 mensen lukraak uit het publiek genomen werden en in zijn plaats terechtgesteld werden. En op een dag was dat gebeurd. En men koos 10 mensen uit en een van hen was Franciszek Gajonicek, een Poolse Jood. En toen hij hoorde dat hij uitgenomen werd, riep hij uit: mijn vrouw en mijn kinderen. En er was een andere man in het midden, een christen. Zijn naam was Maximiliaan Kolbe. En Maximiliaan Kolbe trad naar voren en zei: u mag mijn leven nemen voor dat van Franciszek. En Maximiliaan Kolbe is in zijn plaats geëxecuteerd geweest. Dat is een plaatsvervangend offer. Maar het verschil is, Franciszek Gajonicek heeft zijn leven kunnen verlengen doordat Maximiliaan Kolbe voor hem stierf. Maar dit geeft hem geen eeuwig leven. Ook Franciszek Gajonicek is uiteindelijk gestorven. En zijn eeuwige toekomst is niet veranderd door wat Maximiliaan Kolbe voor hem gedaan heeft. Waarom is Jezus naar deze wereld gekomen? Waarom heeft Jezus alles gedragen dat wij te dragen hebben? Waarom heeft hij het hele leven doorgemaakt? Het medelijden met de mens. Alles doorstaan wat een mens kan doorstaan. Hij is speciaal naar deze wereld gekomen met de bedoeling om alles mee te maken dat men zich kan voorstellen. Niet vanuit een rijk gezin, niet geprivilegieerd, niet beschermd, maar vanuit de onderste laag van de bevolking, omgaand met de mensen die door de maatschappij waren afgeschreven, door de mensen die aan de rand van de maatschappij of helemaal buiten de maatschappij leefden. Waarom deed Jezus dat? Waarom heeft Jezus aanvaard om alle lijden op zich te nemen? Weet u, er is niets in uw leven waarvan u kunt zeggen, dat heeft Jezus niet meegemaakt. Ik daag u uit. U zult niks in uw leven doorstaan dat Jezus niet heeft doorstaan. Opzettelijk heeft Jezus al deze dingen op zich genomen. Verraden door de ene vriend, verloochend door de ander, door iedereen in de steek gelaten, ten onrechte veroordeeld. Een vrouw vertelde me eens, een vrouw die verkracht was geweest, vertelde me eens dat toen ze las dat Jezus voor een peloton soldaten zijn kleren van zijn lijf werd gerukt en mishandeld werd en naakt voor hen stond. Die vrouw zei tegen mij, toen wist ik dat Jezus begrijpt wat ik heb meegemaakt. Maar zonder te zondigen. En daarom is het dat wij tot Jezus mogen gaan. Wat ook ons leven is geweest. Wat wij ook verricht hebben in ons leven. Wat er ook gebeurd is. Wat we ook gedaan hebben. We kunnen altijd naar Jezus gaan. De plaats voor de mens, voor ons, is het kruis. We mogen het in alle tijden dagen aan en afleggen. En bij Jezus brengen. Want Jezus weet volkomen, hij kent volkomen ons lijden, hij kent volkomen de dingen die we gedaan hebben. En hij is de enige die ze kan overwinnen. Wat ik niet kan overwinnen in mijn leven of voor uw leven, ik kan nooit voor u sterven, want ik overwin zelf niet. Maar Jezus, weet u dat Jezus aan het kruis zowel het lijden van die verkrachte vrouw heeft gedragen als de misdaad van de verkrachter? Begrijpt u dat Jezus aan het kruis de misdadige gedachten van een Hitler op zich heeft genomen? Dat gaat mijn verstand ver te boven, mensen, maar dit is Jezus. Alle gruwelen van de wereld, alles wat mis is gegaan. John Newton, de man die Amazing Grace schreef, was een slavenhandelaar. Slaven waren niets voor die mannen. Er was geen levend wezen in hun ogen. Maar dan leert John Newton Jezus kennen. En wordt hij een voorvechter voor de afschaffing van de slavernij. Maar hij heeft zijn vergeving gevonden in Jezus. Al die mishandelingen die hij gedaan had, al die mensen die hij gedood was alsof het drek was, kon hij bij Jezus brengen. Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdient, ik die een vrek ben, zegt hij in zijn basistek. Genade heb gevonden bij Jezus. Als we Pasen vieren, als we dat gaan herdenken, dan moeten we beseffen dat Jezus al deze dingen op zich heeft gedragen. Dat was de strijd van Gethsemane. Dat was het moment waar Jezus liever had gehad dat die beker aan hem voorbij ging. Want hij die nooit gezondigd had, hij die zo rein, hij die zo volmaakt was, neemt vrijwillig alle drek van heel die wereld op zich. En hij zegt, daarvoor ben ik bereid te sterven. Zullen we bidden? Heer Jezus, ik weet dat ik het niet kan vertellen. Het gaat ons verstand zo ver te boven. Wat u voor ons, wat u voor mij hebt gedaan, Heer. Elke dag van mijn leven, Heer, zijn er nieuwe dingen die ik bij u moet brengen. En u heeft het gedaan voor 7 miljard mensen. Voor alle die ten alle tijden bestaan hebben en geleefd hebben. Omdat u ons wil vrijmaken, omdat u ons bij God wil brengen, omdat u ons wil verzoenen met de Vader. Opdat u ons voor altijd, voor eeuwig bij u wil hebben. Heer, wij verstaan dat niet. Maar het is zo prachtig, Heer. Pasen is zo ontzettend prachtig. Omdat het opstanding is uit de dood, overwinning over de dood en de legers van de dood, overwinning over de zonde als macht, over de zonden van ons leven. Vergeving, verzoening, reiniging, alles volmaakt, volbracht. Zo ontzettend indrukwekkend wat u voor ons hebt gedaan, Heer Jezus. We zijn u zo dankbaar. We zijn zo dankbaar dat u daaruit de gemeente hebt in leven geroepen. Dat wij uw Heilige Geest mogen ontvangen omdat we nieuwe tempels zijn, dat we nieuwe scheppingen zijn, dat we nieuw zijn gewoon door het geloof in u, door ons leven in uw handen te leggen. Ik begrijp de mensen niet, Heer, die hun leven niet in uw handen willen leggen. Ik begrijp het niet. Maar zij begrijpen het ook niet. Heer, ik bid dat nog zoveel mensen tot bekering zullen komen. Bid hier, Herental, als Vader, draag ik aan u op. Al die mensen die hier rondwonen, die op zondag met de fiets gaan rijden of naar het voetbal gaan of voor hun televisie zitten. Omdat ze niet weten wie u bent. Omdat ze het misschien niet gehoord hebben. Of dat ze onverschillig zijn. Maar Vader, we bidden dat de weg gebaand mag worden voor vele levens. Vele mensen mogen ontdekken wie u werkelijk bent. En hun leven aan u mogen schenken. Misschien deze morgen hier, Heer, ik kan de harten hier niet doorzoeken. Maar u weet wie u toebehoren en wie zijn leven nog niet aan u heeft geschonken. En ik bid, Vader, dat deze morgen op dit moment iemand zijn hart aan u geeft. Omdat hij u nodig heeft. Want u zegt, ik heb u niet nodig, maar ik wil u. U heeft een verlangen om de eeuwigheid met ons door te brengen. Heer Jezus, u bent een God van wonderen, gisteren, vandaag en morgen. Ik bid, Heer, dat u uw bevrijdingswerk zult verder zetten in het levens van vele en vele mensen. En als u ons wil gebruiken daarvoor, Heer, alsjeblieft, help ons om getrouw te zijn. Om uw getuige te zijn. Om door u in mensenlevens gebruikt te kunnen worden. Om beschikbaar te zijn voor u. En gehoorzaam. Heer, ik bid uw zegen over ons allen in Christus Jezus.